Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Het zijn rare tijden, onzekere tijden. De autosportwereld staat compleet stil. Maar de ontwikkelingen gaan nog steeds razendsnel. Genoeg om over na te praten dus. En dus zijn we volledig corona-proof aan een hele grote tafel. Ik ben René Hoogterp. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel.
En Schumacher in de regen, rijdt zijn wielen eraf en 0 punten voor de Duitser.
De Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
Op 113 dagen zitten we inmiddels. 113 dagen sinds het vallen van de vlag in Abu Dhabi. Ja, als je in de midden jaren 90 zou zitten, dan had je nog een prima winterstop gehad. Maar nu, anno 2020, weten we wel beter waarom het nu even stil is. Aan de hele grote tafel, ik moet bijna schreeuwen om aan de overkant te komen, maar voor het eerst dit seizoen weer eens samen aan tafel. Jack Ploy en Olaf Mol. Welkom, mannen.
Ja, hoi.
Goeiedag.
Leuk dat jullie er zijn. En daarnaast vaste redacteur aan de stamtafel, Rob Steltman. Welkom, Rob.
Ja, ook een hele goede morgen, middag, avond. Ja, dat is nu allemaal ook een beetje los van elkaar getrokken natuurlijk. Maar we zijn er.
Heel goed. Leuk dat je er bent, Rob. Ja, mannen. Op het moment dat we dit opnemen is het de maandag nadat we de Grand Prix van Bahrein zouden gehad hebben. Ik was stiekem al eigenlijk vergeten dat het een heuse doubleheader zou zijn. Maar goed, ik wil nog even terug naar Melbourne. Want ik heb persoonlijk Olaf eigenlijk nog niet gehoord over wat er vorige week nou plaatsvond. Hè, in dat rare weekend. Olaf, hoeveel meer wisten jullie nou eigenlijk dan de fans die zo in het ongewisse gelaten werden?
Geen bal meer. Wij wisten eigenlijk daar net zo weinig. Het rare was dat de donderdag nog redelijk normaal begon. Alle teams hadden gewoon gepland om hun interviewsessies te gaan houden. Max deed dat even en daarna kwamen er overal al streepjes erin van nou, wij gaan het niet doen en wij gaan het niet doen. Toen hadden Jack en ik allebei al zoiets van ja, het is typisch weer de Formule 1. Mooi, we hebben een reden om iets niet te doen, dus doen we het maar niet. Weet je, zo van, we hebben justification, hoe je het wil noemen, om eronder uit te komen. Toen begon het wel een beetje te bubbelen links en rechts. En vreesden wij hoe het vierkantje zou gaan. Toen kwam er in één keer veel eerder dan normaal, kwam daar de broadcaster meeting van FOM. En FOM vertelde ons al van nou, we gaan het weekend helemaal anders aanpakken. Jullie mogen allemaal niks in het vierkantje doen en wij gaan daar vier crews neerzetten. Dus wij alweer allemaal dingen van ja, maar hou even rekening met welke president dat kan scheppen voor allerlei tv-maatschappijen in de wereld. Want ja, als er allerlei bazen zeggen die zeggen, ah mooi, FOM levert de interviews aan, doei. Hebben die eigen ploegen ook niet meer nodig. Dus dat werd wel meteen weer een beetje een discussie. En eigenlijk liep daardoor die donderdag soorten met van normaal af. Tot op donderdagavond dat bericht kwam van McLaren. Maar toen was iedereen natuurlijk alweer van het circuit af. En ja, de rest daarna is history. Ik bedoel, slechte communicatie van Formule 1. Als je er nu achteraf over nadenkt, is het natuurlijk echt debiel dat er dan daarna een persconferentie gegeven wordt. Waarbij dus ongeveer, ik denk, 135 tv-crews hutje met je schouder aan schouder 20 centimeter van elkaar staan te babbelen. En daarin heeft Chase Carey verteld wat hij verteld heeft. En toen kon het plannen voor hoe en wat en wanneer naar huis beginnen. Dat is eigenlijk de korte versie. Check, toch?
Ja, misschien kan je er nog aan toevoegen, Olaf, dat je 's middags bij McLaren geen briefje buiten hing van wanneer doen zij nou de interviews. Er was over McLaren helemaal niks bekend. Het was heel onrustig en als je wat vroeg, dan kreeg je een wegwuivend antwoord. Het bleek toen achteraf dat er dus een crewmember positief getest was op corona. Dus daar werd ook van alles intern natuurlijk allemaal besloten en gedaan van wat gaan we nou doen. Maar naar buiten toe kregen wij niks te horen. Maar dat is wel de aanstichter geweest, denk ik, dat alles opeens allemaal anders moest.
Ja, is het nooit, het is ook nooit bekendgemaakt of zo, of in de wandelgangen wie die crewmember zou zijn van McLaren, toch? Het zou zomaar ook Carlos Sainz of Lando Norris zijn geweest, om maar zo te zeggen.
Ik heb het tot nu toe nooit gehoord wie het was. Nee. Het enige wat we wel hoorden, maar dat weet ook iedereen natuurlijk, dat er inmiddels wel door McLaren naar buiten is gebracht dat die persoon inmiddels genezen is van het coronavirus.
Ja. Ja, dat is altijd goed nieuws. Even persoonlijk, waren jullie bang in zekere zin? Of hebben jullie getwijfeld om naar Melbourne te gaan?
Nou, ik niet in ieder geval. Kijk, er waren heel veel vragen vooraf al een beetje. En voor mij is het altijd vrij simpel. Want eigenlijk, en dat is misschien niet de juiste vergelijking, maar ik doe het dan toch. Er zijn ook mensen die roepen, ja, in China zijn de mensenrechten niet goed. Moet je wel naar China? En dan zeg ik, ja jongens, als de Formule 1 gaat, ga ik ook. En de Formule 1 ging. Dus gingen wij ook. Weet je, op het moment dat er vooraf gezegd was van, we doen het niet, de enige die natuurlijk veiliger dan veilig geweest zijn en achteraf 100% gelijk gehad hebben, zijn de Duitsers van RTL geweest, die al voor dat Australië zou plaatsvinden riepen, nou, wij gaan in ieder geval niet. Hadden al eerder besloten zelfs dat ze niet naar China gingen toen daar afstel van kwam en niet naar Vietnam gingen. Dus ja, weet je, voor mezelf is, als Formule 1 er is, dan ben ik er. Want ja, dat is mijn leven, dat is waar ik voor betaald word om te doen en dat is wat ik leuk vind.
Mag ik misschien even interrumperen, want ik zit eigenlijk dat aan te horen, het verhaal van ja, slecht georganiseerde communicatie. Maar was dat eigenlijk ook niet een beetje te verwachten? Je hebt met zoveel verschillende partijen te maken die allemaal de neuzen proberen dezelfde kant op te krijgen, dat het eigenlijk niet een beetje logisch is dat ja, iedereen een beetje verstoppertje speelde en niet iets wilde vertellen.
Nou, dat is de conclusie die je achteraf trekt. En dat is op zich altijd vrij makkelijk. Maar weet je, ik had van Formule 1 toch minimaal verwacht dat ze zouden zeggen, jongens, dit is zoals de stand er nu voor is, in die broadcaster meeting bijvoorbeeld. Morgen om 10 uur bekijken we weer hoe het zit. Hou dat nog even voor jezelf en dat soort dingen. Maar er werd gewoon helemaal niet gecommuniceerd. Je kon bij niemand terecht. Wij konden niet iemand van FOM, toen die beslissing uiteindelijk genomen was, voor de camera krijgen om daar vanuit FOM wat uit te leggen. Omdat natuurlijk Chase Carey nog kwam met de brede persconferentie. Maar ook die kon je daarna los niet vragen wat hij ervan vond. En ja, ik vind dat gewoon slecht.
Punt. Ja, duidelijk.
Korte samenvatting. Het weekend begon. President FOM, Chase Carey, was er niet. President FIA, Chantot, was er niet. Nou, dan heb je denk ik al alles gezegd.
Ja, maar die waren er niet omdat het een door het corona, maar die hadden andere activiteiten.
Die hadden daar moeten zijn om ons te steunen of om ons duidelijk te maken.
Dat sowieso.
Helder, nee, het is duidelijk dat het niet de schoonheidsprijzen verdient. Maar goed, dan maar eventjes naar de actualiteit. Want ja, het is eigenlijk maar ruim een week geleden. En ondanks het feit dat het dus op de circuits voorlopig niet heel veel actie zal zijn, gaan de ontwikkelingen rondom het coronavirus wel weer razendsnel. Want vorige week werd bekend dat nu de zomerbreak dus toch wel in maart en april gehouden mag worden. Jack, jij was daar vorige week in onze podcast, terecht trouwens, nog best wel kritisch over wat toen nog een plan was. En nu blijkt het dan dus echt tot uitvoering te komen.
Klopt. Elke dag is anders. We krijgen elke dag weer nieuw nieuws. Gisteren hadden we nog met z'n allen, waren we ervan overtuigd, nou, dan gaan we maar in Baku beginnen, in Azerbeidzjan. Nou, vandaag zijn we weer een dag verder. En ook die is postponed. Dus ja, ik denk dat we met de dag moeten kijken hoe het zich ontwikkelt. Ik las net weer een bericht op internet dat we pas in mei de grootste piek van de corona saga kunnen verwachten hier in Nederland. Ja, als dat hier in Nederland pas in mei is, wat staat ons dan allemaal nog te wachten?
Ja, dat blijft natuurlijk altijd een heel lastig gegeven. Maar eventjes terug, stel dat nu wordt dus die zomerbreak wordt dus nu verplicht in maart en april gehouden. Dat is natuurlijk een enorme aanslag ook voor de agenda's van de monteurs en alle teamleden die juist die zomerbreak heel hard nodig hebben.
Ja, ik sta daar denk ik ietsjes anders in. Die jongens willen allemaal hadden heel graag dit seizoen willen beginnen. Ik denk dat een deel van de, het wordt nu aan de zomerbreak toegewezen, maar ik denk toch dat een deel van die fabrieksluiting ook daadwerkelijk is, omdat ze allemaal gereisd hebben om ook dat coronavirus buiten die fabrieken te houden. Ga er maar niet van uit dat er nog een 20 race kalender gaat komen als hij er gaat komen. Dus in die zin vind ik het een beetje, zeg maar, voor de waard uit om nu te zeggen, nou, wat moeten we nu wel een medelijden hebben met die jongens die straks al die wedstrijden moeten gaan afwerken. Ja, A, wij moeten dat ook gaan doen. En heel graag zelfs. B, liefst zoveel mogelijk. En ja, die vrije tijd in die zomerbreak, letterlijk, die krijg je niet terug. Maar goed, op dit moment zitten ze thuis en is het daarna een kwestie van, doe je het wel of doe je het niet? Want dat is ook, ik ben er ook vrij makkelijk in, weet je. Je tekent iets in en dan is het zoals het zich uitvouwt uiteindelijk, weet je. Take it or leave it. Als je het niet wil, dan zeg je, nou, weet je wat, het is me te veel, ik kap ermee. Nou, dat is je keuze.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat veel mensen die natuurlijk nu bijvoorbeeld in Italië bij Ferrari werken, ja, die kunnen gewoon zelfs niet eens werken. Dus het is ook echt een complete verplichte zomerstop. Ze spreiden hem wel uit over 2 maanden. Dus dat, als ik het goed begrepen heb, dan kunnen ze zelf bepalen wat daadwerkelijk de weken zijn dat ze gesloten zijn.
Ja, maar dat is om een gelijk speelveld te houden. Dat niet ineens bijvoorbeeld ten opzichte van, als je Ferrari in Italië als voorbeeld neemt, dat ze in Engeland nog ruim vanaf nu, zeg maar, nog een anderhalve maand door zouden kunnen werken. Lees doorontwikkelen. Lees nieuwe ideeën ontwerpen en uitbouwen. En dat Ferrari stil zou moeten staan. Dus om het gelijk te houden, begrijp ik er wel van dat Via en Volmatijn gezegd hebben, wat normaal in de zomerbreak is, die 2 weken sluiting, die gaan we doorvoeren. Dus dat punt, dat zit er gewoon aan te komen. En ik denk, los van die 2 weken die ze dan dicht moeten vanwege de Formule 1-reglementen, dat ze nog veel langer dicht zullen blijven als het virus doorgaat zoals het doorgaat.
Absoluut.
Precies. Nou, dus ik denk dat dat een hele aardige maatregel is. Wat ook een goede maatregel is, is dat de grote technische regelveranderingen dan nu wel met een jaar zijn uitgesteld. Rob, dus een no-brainer eigenlijk, hè, dat ze dit hebben gedaan.
Ja, daar kan je je alles bij voorstellen. Kijk, als nu al de ontwikkeling stil ligt van de nieuwe auto, of in ieder geval veel langzamer gaat, dan is het logisch dat dat natuurlijk wordt opgeschort. Wat ik wel begrepen heb, is dat de budget cap wel ingaat het nieuwe jaar. Dus dat ze nog met de oude auto gaan rijden, maar dus de ontwikkeling van de nieuwe auto zullen moeten doen met de nieuwe budget cap. Wat weet jij daarvan, Olaf?
Nee, goed, die budget cap, dat is natuurlijk ook logisch, want ze hoeven voor volgend jaar geen nieuwe auto te bouwen. Even voor mezelf, ik heb op dinsdag op de site van Grand Prix Radio een column geschreven waarin ik dit scenario schetste. En op donderdag had Formule 1 hem ook ontdekt. Dus daar was ik achteraf was er best wel een beetje blij mee. Het is wat het is. Het is het meest logische om te doen. Weet je? En dan kan ik je nu al voorspellen dat als we het volgende seizoen doorgaan met die auto's, of die nou dit jaar wel of niet gebruikt worden, dat iedereen zegt, Jezus, waarom moeten we naar nieuwe regels? Want wat zit er lekker dicht bij elkaar en wat is het leuk en wat is dat? Ja, omdat je ze allemaal stilgelegd hebt in een ontwikkeling. Geloof mij nou maar,
ja,
dat de ontwikkeling achter de schermen op die 2020-auto gewoon door zal gaan. Maar die tijd zullen ze dan pakken. En als ze denken, oh, we missen, ik noem even een dwarsstraat, 50 miljoen om dat in 2021 te kunnen doen, omdat die regels er nog niet zijn, ja, dan doen ze dat dit jaar. Dus dat is simpel zat. Die grote teams zullen daar in ieder geval gewoon mee doorgaan.
Ik heb wel begrepen dat McLaren in ieder geval wel volgend jaar met die Mercedes-motor gaat rijden.
Ja, maar dat zou dus volgens de reglementen dan weer niet kunnen. Want als je zegt, je moet volgend jaar met de auto van dit jaar gaan rijden, en er mag niks veranderd worden, zou het wel vrij bijzonder zijn als je de motor mag wisselen. Dus ik denk dat McLaren daar nog wel even met de rest van de teams over moet babbelen wat ze daarvan vinden.
Ja, en dat zal ook dat weer een extra kostenpost met zich meebrengen, omdat ze natuurlijk wel de huidige auto moeten aanpassen voor de Mercedes-motor, terwijl oorspronkelijk natuurlijk de nieuwe auto echt gemaakt zou worden voor de Mercedes-motor.
Ja, maar volgens de reglementen die ze nu schijnen hebben afgesproken, mag dat dus niet. Je mag dus niet je auto van volgend jaar 2021 dusdanig aanpassen vanaf dit jaar. Dus dat wordt wel een dingetje. Maar goed, zal McLaren zal eruit moeten komen. En de andere teams zullen daar misschien gegeven de omstandigheden wat milder in zijn dan wat ze normaal gesproken zouden doen. Maar laat maar kijken. Geen idee, dat is echt toekomstmuziek.
Ja, dat is wel interessant, want ja, Renault die zou dan denken, ja, hoor eens even, jullie hebben het contract opgezegd, zoek het even lekker uit. Dat kan nog wel even interessant worden in de komende maanden. Maar goed, er zijn nog veel meer zaken waar we zorgen over moeten maken.
Nou, misschien zou het een hele mooie oplossing kunnen zijn voor het team van Renault, René. Om ook eens te kijken of die Mercedes-motor past.
Ja, er kan van alles gebeuren in het nu al rare autosportjaar.
Ja, dat zou een briljante move zijn.
Wat ik ook wel mooi vond trouwens, in deze vreemde tijden zagen we ook misschien wel wat verbroedering. De Engelse Formule 1-teams die gaan hun technische know-how gebruiken om de Britse overheid te helpen om wellicht te helpen in het produceren van beademingsapparaten. Ook heb ik begrepen dat de familie Agnelli van Ferrari 10 miljoen heeft gedoneerd om de crisis in Italië erop te lossen. Ook de Fiat Chrysler groep is daarmee bezig. Ja, om even aan te geven dat er veel meer is dan Formule 1. Dat vond ik persoonlijk wel heel erg mooi om te zien. Maar ja, is dat iets van een soort maatschappelijke druk? Of meer van, ja, jongens, we moeten zelf ook even wat gaan doen, want we moeten onze eigen hachje redden. Hoe zien jullie dat?
Nou, laat ik zeggen dat ik het een heel goed initiatief vind. Ik vind het gewoon geweldig als de teams, als ze daar de gelegenheid toe hebben, en inderdaad met de middelen die ze tot hun beschikking hebben om dingen te ontwikkelen, vind ik het alleen maar een heel goed initiatief. Wat ik ook heb gelezen is dat Dieter Mateschitz heeft verklaard geen hulp nodig te hebben of te willen gebruiken van de overheid, maar daarentegen gebruik te willen gaan maken van zijn eigen geld om de salarissen van de medewerkers van Red Bull door te betalen, is op een hele andere manier natuurlijk ook een heel mooi initiatief.
Ja, een aantal van die dingen vind ik ook een beetje voor de bühne. Want bedoel, volgens mij is het vrij logisch dat Red Bull de salaris van de Red Bull mensen betaalt. En natuurlijk kan hij zeggen, ja, oké, je kan misschien op een steunfonds gaan rekenen. Maar goed, weet je, Het is logisch dat als je veel mensen in dienst hebt en je hebt allerlei prachtige werktuigen die van allerlei dingen kunnen maken en die fabriek zou open zijn, dat je zegt, daar ga ik ze voor inzetten. Dat snap ik, dat is niet meer dan normaal. Er waren ook allemaal berichten ineens van, Pirelli gaat ze banden geven die niet gebruikt zijn in Australië, die gaan ze verbranden en dan kunnen ze dan dat en dat van doen. Nou, ik heb nieuws voor je, dat gebeurt altijd. Na elke Grand Prix, de banden die niet gebruikt zijn en de banden die van de oost afkomen, worden allemaal vernietigd. Ook alle nieuwe, alle regenbanden, alle intermediates die er lagen. Dus dat zijn, dus er gebeuren toch ook een aantal dingen gewoon voor de bühne. Gewoon om te roepen, nou kijk eens even hoe goed ik bezig ben. Eén ding is zeker, de wereld staat gewoon in de fik. En iedereen moet gewoon wachten tot die fik over is. En dan kunnen we kijken of we nog verder kunnen. De ja, de nee en op welke vorm. Want al het andere, weet je, alle initiatieven zijn hartstikke goed en allemaal prima. Maar dat virus krijg je daar niet 1, 2, 3 de wereld mee uit. Dan moet je gewoon zorgen dat je niet bij elkaar in de buurt komt. En dat is het allerbelangrijkste.
Ja, en de grootste brandhaard is dan natuurlijk Italië. Want de grootste slachtoffers eigenlijk als het naar de Formule 1 teams. En dat is natuurlijk heel erg relatief. Dan moeten we toch naar de Italiaanse teams van Ferrari en Alfa Tauri gaan, toch Rob?
Ja, maar ik denk dat het ook een beetje een momentopname is. Dit bedoel ik niet bagatelliserend voor Italië. In Italië is op dit moment het virus aan zijn grootste uitbraak bezig. De meeste mensen die daar natuurlijk schade van ondervinden, overlijden, noem het allemaal maar op. Aan de andere kant weten we natuurlijk ook niet echt hoe het gaat ontwikkelen. Als je dan natuurlijk ziet dat misschien in Engeland erdoor dat ze het niet goed georganiseerd krijgen, daar nog ineens een piek komt, ja, dan praat je niet zoals Jack altijd zegt over mei, maar dan praat je over een periode van misschien juni of juli. Ja, ik wil geen doemdenker zijn, maar tot nu toe kun je eigenlijk gewoon helemaal nakko zeggen over welke kant dit opgaat. Waarbij we natuurlijk allemaal wel hopen dat het de goede kant opgaat. Maar ieder land individueel moet kijken hoe ver ze kunnen komen. Ja, ik hou me hard vast voor dit jaar. En ja, als daaruit blijkt dat in bepaalde contraien er meer geholpen kan worden, en of dat nou wat je zegt, Olaf, en dat begrijp ik ook wel, het is voor de bühne, je wil natuurlijk ook een goed gevoel achterlaten. Maar aan de andere kant, als ze het zouden doen, is het natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, ik langzamerhand begint bij mij een beetje het gevoel te komen van ik zet helemaal geen eens meer een kalender neer. Ik wacht wel even af.
Ja, ik vind een beetje algemeen coronageleuten. Want de vraag was, hebben Ferrari en Alfa Tauri daar nou het meest last van? Er is een hele grote groep teams die wij met alle vergeten.
Ja,
nee, totaal niet. Weet je wie er last van hebben? MP Motorsport heeft er last van. Van Amersfoort Racing heeft er last van. Al die teams, die kleine teampjes, die allemaal verwachten dat het geld van hun rijdertjes gaat komen.
Ja.
Wat allemaal afgesproken is in de in de Formule 2, ja, in de Formule 3, in de Porsche Supercup. Dat zijn allemaal afspraken van, oké, na het raceweekend betaal ik je geld, of pal voor het raceweekend betaal ik je geld. Die betalen nu helemaal niks. Dus wij praten wel weer vanuit onze ivoren toren over de Formule 1. Maar de Formule 1 hoef je, die jongens hoef je echt geen medelijden mee te hebben. Maak je geen zorgen. Die hebben echt zat vet op de botten. Op misschien een paar na Jack, zeg ik dan. Want jij weet bij Williams volgens mij iets. Maar de alle andere teams die hieronder hangen, ja, die zijn pas echt serieus de lul.
Williams moet zich zorgen maken, maar dat moesten ze al bij het begin van dit seizoen. En gelukkig kregen ze de auto op tijd in Melbourne klaar. Maar dat hangt aan een zijden draadje. En je weet, elke race die er geraced wordt, hebben de teams houden daar een percentage aan over. Aan de inkomsten van de promotor, van de FOM. En die missen ze nu. En die hebben ze keihard nodig. Dus ik heb intern gehoord dat het team van Williams aan een zijden draadje hangt. En daar is een enorme financiële injectie voor nodig. En ze keken natuurlijk met een schuin oog naar Lawrence Stroll. Maar die heeft zijn centjes in Aston Martin gestopt. Dus ja, ik maak me zorgen over het team van Williams.
Alle kant van het verhaal is natuurlijk dat in alle realiteit, ja, je hebt gelijk, maar ze hebben ook minder kosten uit te geven op dit moment. Weet je, ze hoeven ook niet al die hotels en die vliegkosten op dit moment op te hoesten. Dus het is, ja, ik denk dat het voor Williams belangrijk is, als het zo is, dat ze dat ook zelf openlijk naar buiten brengen. En daar ligt het wel een beetje gevoelig, want het is natuurlijk een ontzettend trots team, hè, met Sir Frank en zijn dochter die op dit moment de boel daar leidt, Claire. Die willen niet zo heel erg met hun billen bloot. Die hebben de vorige jaren natuurlijk daar wel weer wat over gezegd, maar niet al te veel. Als het water hun aan de lippen staat, dan vind ik dat ze dat nu moeten zeggen. Maar ik denk ook dat ze nu een kans hebben dat, vroeger zou Bernie Ecclestone dan inspringen, dat FOM in dit geval zegt van, ja, maar jongens, als het zo is, dan dan kunnen we misschien een aantal van die betalingen aan jullie wel gewoon doen. En als ze daarmee gered worden, dan is daar maar één winnaar. En dat is de Formule 1-fan, want het team van Williams zullen we niet kwijtraken.
Papa en mama Latifi zijn natuurlijk zitten op het vinkentouw. Dus wellicht wachten ze op de grote noodkreet van Williams. En dan is waarschijnlijk de redding toch dichterbij dan gedacht.
We hadden ooit 22 races op de kalender staan, maar ja, ook hier kan er heel veel gebeuren in een week. Werd er vorige week nog gezegd dat de FOM heel graag zowel Zandvoort als Monaco op de kalender wil hebben. Nu zijn we een week verder, een week wijzer misschien wel. Monaco gaat definitief helemaal niet door. Zandvoort en Barcelona zijn volgens nog verplaatst. Nou, we hoorden Jack net al zeggen, de Grand Prix in Azerbeidzjan gaat niet door. Ooit vertelde Ross Brawn, en ooit, dat is ook denk ik maar krap een week geleden, dat er nog steeds de wens was dat er 16, 17, misschien 18 races gehouden nog zou worden. Nou, dat lijkt mij nu wel vrij onhaalbaar. Canada wordt dan nu geroepen, dat zou dan daar misschien dan de seizoenstart moeten zijn. Maar als ik dan nu naar de originele kalender kijk, dan zouden we het hebben over half juni. Natuurlijk, Rob, je zei het al heel terecht. Het is heel lastig om nu te speculeren, want je hebt nu geen idee hoe het zich gaat ontvouwen. Maar hoe zie jij dit, Rob?
Het is natuurlijk echt lastig. Je kan een seizoen nu echt niet meer voorspellen in mijn beleving. Wat wel natuurlijk is, is de andere kant van de medaille. En dat is hoe kunnen die circuits daarmee omgaan. Ik kan me er wel wat bij voorstellen dat een circuit als Monaco vanwege de logistiek door de stad heen het misschien onmogelijk is om het te doen. Ik weet dat niet helemaal zeker of dat zo is, maar dat lijkt me de meest voor de hand liggende reden. Aan de andere kant, een circuit als Zandvoort, ja, die gaat natuurlijk te maken krijgen met hele andere krachten, ook financiële krachten, die natuurlijk een invloed gaan hebben over het doorgaan. Maar ook logistiek. Ga in augustus een Grand Prix naar Zandvoort organiseren, waarbij het ook nog eens het hoogtepunt is van het zomerseizoen, waar ook eigenlijk normaal gesproken alle hotels al vol zitten. Ja, daar ga je nog wel wat meer dingen bij krijgen. Maar ik denk dat dat ook geldt voor andere circuits. Ik denk dat we ook zelf niet te veel bezig moeten zijn met het logistieke verhaal van het wel of niet doorgaan van een Grand Prix. Want soms word je voor verrassingen gesteld dat iets wel lukt. En dat is ook het mooie, denk ik, aan dit hele circus. Maar ik durf echt op dit moment zelfs geen weddenschappen meer af te sluiten wat nu de kalender gaat worden, al zou ik er maar 4 moeten voorspellen.
Ja, ik wel hoor. Ik denk dat het vrij... Je moet nu van onder naar boven gaan kijken. Als je van onder naar boven gaat kijken, dan zou je een kampioen... Je hebt er 8 wedstrijden nodig om een kampioenschap te houden. Als we 8 wedstrijden houden, dan betekent dat dat je in september begint. Italië, Singapore, Rusland, Japan, Amerika, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Punt. Dan hebben we een officieel wereldkampioenschap. 8 wedstrijden, dat is wat er in de reglementen staat, minimaal. Je wil er wel wat meer hebben. Nou, dan ga je nog eens een keer 4 wedstrijden naar boven. Dan begin je in juli in Oostenrijk. Dan heb je juli Engeland. Dan krijg je augustus, waar dus ruimte is. Dan heb je België, wat daar op de kalender staat. Nou, in augustus kan er dus ruimte zijn om er 2 bij te doen. Dan zit je dus al op 14 Grand Prix die er gehouden zouden kunnen worden als je op 3 juli zou kunnen gaan beginnen. Dat is eigenlijk de simpele dingen. Naar de andere wedstrijden, denk ik dat FOM ook kijkt. Zoals je ziet, de wat rijkere, zoals Azerbeidzjan, die komen nu zelf met het uitstel. Dat is niet de regering geweest, dat is dingen die kunnen dat leiden. Monaco hoeft geen fee te betalen aan de FOM. Dus je kan ook gewoon zeggen, ja, jammer dat we dan voor het eerst sinds 1954 niet bij zijn. Maar dan maar niet. Nou, die is dus al weg. Australië is al weg, want dat is natuurlijk gewoon veel te lastig om met z'n allen daar nog een keer naartoe te gaan. China kan het zich ook leiden. En die Grand Prix van Vietnam, er waren nog wat mensen die dachten, nou, dan rammen we die er wel aan het einde van het jaar tussen. Kleine denkfout in dat opzicht is, je kunt daar na september niet rijden, want dan is het daar regentijd. En dan staat er 40 mm water op de weg. Dus Vietnam is in mijn optiek ook een van de eerste. En ook omdat de hele staat hem financiert. Die zou kunnen zeggen, oké, om die kalender die er moet gaan komen niet te veel onder druk te zetten, haken wij ook af. Want er waren al heel lang berichten, weet jij ook, hè Jack, dat wij dachten, nou, misschien gaat die wel niet door omdat alles nog niet af was. Nou, dat zeiden ze dan later dat het wel zo was. Maar ik denk dat ze misschien logistiek daar niet eens rouwig zijn als ze een jaar extra de tijd hebben om het te verbeteren, of niet?
Helemaal mee eens. En ik tel ook van onderaf. Ik had ook een lijstje gemaakt met wat collega's, net als jij, Olaf, een tijdje geleden. Dat lijstje wijkt iets af, maar als je gewoon zou kunnen beginnen in Montreal, laten we hopen en bidden dat dat wellicht dan kan. misschien is het ook wat een beetje vroeg, maar dan rij je nog steeds inderdaad 17 of 18 Grand Prix. Dus ik ben het helemaal eens met Olaf. Ik denk dat er nog genoeg vlees is om een wereldkampioenschap Formule 1 te doen. Alleen ja, we moeten hopen en bidden dat we snel mogen beginnen.
Even een gek idee misschien hoor, vanuit mijn kant. Wat is erop tegen om bijvoorbeeld het seizoen verspreid over 2 jaar te laten verlopen? Dat je een soort superseason krijgt wat we, wat is het, 1,5 jaar terug bij het WEC hebben gezien. Dus dat je dus in 2020 ergens hopelijk kan beginnen. Dan ga je dat jaar doortrekken tot 2021. Het zijn toch dezelfde auto's. En dat je dan in 2022 weer op 1 kalenderjaar gaat zitten. Zou dat niet een optie kunnen zijn of is dat het reglement die je tegenhoudt?
Nou, ik heb dat in dat stuk wat ik op dinsdag, vorige week dinsdag geschreven, heb ik dat ook beschreven. Je kunt uiteindelijk, als je dat zou willen, kun je Abu Dhabi en Bahrein prima januari trekken. Normaal gesproken wil je dat niet, want er komt wintertest aan en nieuwe auto's. Maar als die er niet zijn, zou dat nog wel degelijk een optie kunnen zijn die FOM ook kan gaan hanteren. En daarmee creëer je weer ruimte voor wat andere zaken. Dus wellicht dat hoe langer dit virus gaat duren en hoe meer wedstrijden niet zouden kunnen. Het feit dat Canada al zegt, wij gaan sowieso niet naar de Olympische Spelen, geeft natuurlijk ook al aan dat ze er daar wat anders in staan. Dus ik vrees overigens ook voor die wedstrijd, want ja, als je zelf niet naar de Olympische Spelen gaat, waarom zou je dan wel een groot internationaal evenement binnen je eigen landsgrens halen, waar net zoveel mensen naartoe komen? Nou, iets minder dan bij de Olympics, maar dan nog. Dus in die zin, in mijn hoofd, heb ik Canada helaas misschien ook wel al een beetje afgeschreven. Maar je zou daarvoor kunnen opteren. En dat betekent dus ook dat er geen wintertesten hoeven te komen. Nou, daarmee zou je ook kunnen zeggen wat René net schetst. Ja, je maakt een soort superseason. We pakken een seizoen van 1,5 jaar. En als we volgend jaar in Australië aankomen, dan zou ik me nog kunnen voorstellen dat ze de Australische Grand Prix eentje op zaterdag en eentje op zondag doen. Weet je, dan heb je er ook maar meteen 2 gehad. Want het is zo ver weg. Ja, waarom niet? Ik bedoel, alles gaat nu. Alles wordt nu tegen het licht gehouden. Geloof mij maar. Want ze zitten bij FOM ten kantoor ook echt niet stil. En die zitten ook alleen maar te wachten tot er weer briefjes komen. Het is bijna een copy-paste briefje op dit moment van de FIA en wedstrijden die niet doorgaan. Van ja, we monitoren de situatie en bla 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 bla. Ja, feit is gewoon dat wedstrijden uitgesteld worden. En het afvlakken van de infecties van de corona zal bepalen wanneer er weer gedacht kan worden over de opbouw van een kalender. Op dit moment is het eigenlijk alleen maar met de curve die het aantal infecties heeft, dat we alleen maar meer uitstel, CQ-afstel zien van wedstrijden. Dus op het moment dat die curve gaat afvlakken, dan kan er gerekend gaan worden. Want met een afvlakkende curve kun je ook doorrekenen wanneer die dan uiteindelijk richting nul zou kunnen gaan. Los van het feit hoe de wereld er dan uitziet en welk land nog steeds zegt van nou, je kunt bij mij vrij binnenreizen en bij mij niet. Of worden we allemaal extreem voorzichtig. Dus
het is ongelooflijk eigenlijk hoe snel dit dan gegaan is. Ik bedoel, dan spreek ik namens mezelf. En volgens mij 3-4 weken geleden, toen dachten we nog van, nou, het zal me wel loslopen. En nou zitten we in deze situatie dat het elke dag zo snel kan wijzigen. En denk ik dat autosport is belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk.
René, even ter herinnering, dit heeft de wereld ook nog nooit meegemaakt. Dus het is iets heel nieuws. Het is daarmee is het ook zo ongelooflijk als jij het schetst. Want we kunnen niet terugpakken van, oh, dat was even zo en dat was even zo. Dus het is wat dat betreft is het super logisch. Alleen, het is wel even wennen voor iedereen natuurlijk.
Absoluut, absoluut.
Ja, het maakt mensen ook wel weer creatief, denk ik.
Verklaar je nader?
Nou ja, in die zin, als het gaat om creativiteit, vergeet niet dat als je, net zoals Formule 1-teams, allerlei dingen zelf ontwikkelen, bedenken. Ik noem maar eventjes het DAS-systeem, het DRS-systeem. Allemaal dingen die ooit bedacht zijn om proberen de sport te verbeteren. Ja, hopelijk kunnen ze ook zo creatief zijn om ervoor te zorgen dat het hele kampioenschap misschien een frisse wind gaat krijgen. En wat Olaf al schetst, wat misschien nog wel eens zou kunnen, is dat ze zo blij zijn met hoe het allemaal gaat, dat misschien zelfs in de toekomst we gewoon doorrijden met deze auto's. Aan alle kanten spelen natuurlijk ook kosten daarbij een rol. En ja, creativiteit in dit soort periodes viert vaak hoogtijd. Dus laten we hopen dat dat ook in dit geval gebeurt. En ja, een lange kalender zou ik geweldig vinden. En ik denk een heleboel andere mensen ook wel.
Dank mannen, dit was het weer. Ook al is er even geen Formule 1, we kunnen er gelukkig nog wel leuk over praten. Dit was Formule 1 aan tafel. Mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe dat dan via de verschillende kanalen. Wil je meepraten, doe dat dan via Twitter of ons Instagram-account. Volgende week, dan zijn we er natuurlijk weer. Wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, ga naar onze site GrandPrixRadio.nl. Blijf gezond en tot volgende week.
Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt.